De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 29 tot en met 32. Dus de tekst voor de preek, vers 29 tot 32. Maar we beginnen te lezen bij vers 11 en lezen door tot 36 van Numeri hoofdstuk 10.
En het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20ste van de maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis. En de kinderen Israël stogen op naar hun tochten over de woestijn Sinaï, en de wolk bleef in de woestijn Paran. Alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. Want voor eerst toog op de banier van het leger der kinderen van Juda naar hun heren. En over zijn heer was Nahesson, de zoon van Aminadab. En over het heer van de stam der kinderen van Issachar was Netanael, de zoon van Zuar. En over het heer van de stam der kinderen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon. Toen werd de tabernakel afgenomen en de zonen van Gerson en de zonen van Merari togen op, dragende de tabernakel. Daarna toog op de banier van het leger van Ruben naar hun heren en over zijn heer was Elizur, de zoon van Sedeur. En over het heer van de stam der kinderen van Simeon was Selumiel, de zoon van Zurisadai. En over het heer van de stam der kinderen van Gad was Eljasaf, de zoon van Dehuel. Toen togen op de Kahatieten, dragende het heiligdom, en de anderen richtten de tabernakel op, tegen dat deze kwamen. Daarna toog op de banier van het leger der kinderen van Ephraim naar hun heren, en over zijn heer was Elisama, de zoon van Amihud. En over het heer van de stam der kinderen van Manasse was Gamaliel, de zoon van Pedazur. En over het heer van de stam van de kinderen van Benjamin was Abidan, de zoon van Gideoni. Toen toog op de banier van het leger der kinderen van Dan, samensluitende als de legers naar hun heren. En over zijn heer was Ahiezer, de zoon van Amisadai. En over het heer van de stam der kinderen van Aser was Pagiel, de zoon van Ochram. En over het heer van de stam der kinderen van Naphtali was Ahira, de zoon van Enan. Dit waren de tochten der kinderen Israëls naar hun heren als ze reisden. Mozes nu zei tot Hobab, de zoon van Reuel, de Midianiet, de schoonzoon van Mozes: wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft: ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen. Want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Doch hij zeide tot hem: ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. En hij zei: verlaat ons toch niet, want terwijl gij weet dat wij ons leger in de woestijn, legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. En het zal geschieden als gij met ons zult gaan, en hetzelfde goede geschieden zal, waarmede de Heere bij ons wel doen zal, dat wij ook u wel doen zullen. Zo togen ze 3 dagen reizen. En de berg des Heeren en de ark des verbonds des Heeren reisden voor hun aangezichten 3 dagen reizen, om voor hen een rustplaats uit te speuren. En de wolk des Heeren was desdaags over hen, als zij uit het leger verreisden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide: sta op, Heeren, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rustte, zei hij: kom weder, Heeren, tot de 10.000 der duizenden Israëls.
Gemeente, was het echt zo mooi als dat het op de plaatjes leek? Dat is een vraag die je stellen kunt aan iemand die thuis komt van vakantie. Het is immers spannend op het moment dat je daarvoor staat en je je vakantie boekt. Die website waarop je van tevoren kijkt, ja, daar zien de foto's er allemaal prachtig uit. En de beschrijving van die ene groepsreis waar jij over nadenkt, het klinkt helemaal alsof het iets voor jou is. Zo mooi, zo passend, dat is het geld, dat is die lange reis helemaal waard. Maar pas achteraf weet je zeker of die mooie foto's en die fraaie plaatjes ook kloppen met de werkelijkheid. En dan kan het zomaar zijn dat je tot de conclusie moet komen, die foto's gaven toch wel een wat vertekend beeld. Of die groep met wie ik op reis ging, bleek toch niet zo leuk te zijn dan ik dacht. Andersom kan natuurlijk ook. Het blijkt juist nog mooier te zijn dan dat het op de foto's al leek. Maar pas achteraf, als je terugkomt van vakantie, als je de reis achter de rug hebt, dan kun je je definitieve oordeel daarover geven. Zolang je ervoor staat en je de keuze moet maken, is het toch een beetje gokken. Je weet nooit precies waar je terechtkomt. Plaatsen en reisgenoten kunnen mee of tegenvallen. De keuze, doe ik het wel of doe ik het niet? Nou, voor zo'n keuze komt nu ook hoop op te staan. Nu ja, voor Hobab gaat het niet om een vakantiereis. De beslissing die hij te maken heeft, die heeft veel grotere consequenties. Het is een keuze waar ontzettend veel van afhangt. Je kunt gerust zeggen, waar alles van afhangt. Die keuze, daar willen wij vanmorgen iets van zien. We luisteren naar deze geschiedenis onder het thema de keuze van Hobab. De keuze van Hobab. We zien drie dingen. We zien als eerste de uitnodiging om mee te gaan. Vervolgens de weigering om mee te gaan. En tenslotte de zegen van het meegaan. De keuze van Hobab. We zien als eerste de uitnodiging om mee te gaan. Als tweede de weigering om mee te gaan. En als derde de zegen van het meegaan. Eerst dus de uitnodiging om mee te gaan. Het moment is gekomen. Het moment om de berg Sinaï achter te laten. Ongeveer een jaar is het volk hier geweest. Zo'n 3 maand na de uittocht uit Egypte kwamen ze eraan, dat imposante bergmassief waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten. Nu is het een jaar later. Nu is het moment gekomen voor het volk Israël om de spullen te pakken. Iedereen maakt zich klaar voor de reis die wacht. De reis verder naar Kanaan, verder naar het beloofde land. Zo in gedachten zie je de mensen daar bezig. De tenten worden afgebroken. Alle bezittingen worden zo ingepakt dat ze makkelijk mee te nemen zijn. En terwijl ze daar zo bezig zijn, zie je in gedachten een van die Israëlieten nog eens rondkijken. Zijn ogen dwalen nog eens langs al die bijzondere plekken in en rond dit kamp. Wat hebben we in dit kamp toch een bijzondere momenten beleefd. Daar op die top, daar daalde de Heere neer in majesteit. Huiveringwekkend was dat. Rook en bliksem, de berg daverde ervan. De God der Heerscharen was daar en hij sprak. Zijn machtige stem klonk. Mijn hart slaat nog steeds een keer sneller van ontzag, van schrik, van verwondering ook. Als ik daaraan terugdenk, daar werd het verbond gesloten. Het verbond tussen die machtige God en wij een arm slavenvolk. De Heer, hij is onze God. In gedachten zie je de ogen van die Israëliet verder dwalen. Oh, daar ziet hij ook die ene plek. De plek waar het beeld stond. Dat gouden kalf. Wat een dwaasheid zie je hem denken. Wat erg dat wij als volk zo snel na die machtige openbaring van de Heere zo'n grote zonde hebben begaan. Wat is het wonder groot dat de Heere ondanks die zonde toch nog met ons verder wil gaan. En dan gaan zijn ogen nog verder. Daar. De plek waar de tabernakel staat. Ja, ook die moet worden afgebroken. Maar de onderdelen gaan mee. De tabernakel zal op een andere plaats weer worden opgebouwd. Toch is en blijft dit de plek waar de tabernakel als eerste is opgebouwd. Ook dat maakt dit kamp aan de voet van de Sinaï zo bijzonder. Hier wilde de Heere wonen in een tent. Wonen te midden van zijn volk. Terwijl al die Israëlieten zo, ongetwijfeld met hun eigen gedachten, hun spullen aan het pakken zijn, zien we tussen hen opeens ook die ene man bezig. Hobab. Ook hij maakt zich klaar om op reis te gaan. Maar voor hem wel een reis de andere kant op. Hobab is namelijk geen Israëliet. Hobab is een Midianiet of een Keniet, dat kun je ook zeggen. Hobab is namelijk de zoon van Rehuel, oftewel Jethro, de schoonvader van Mozes. Op de reis van Egypte naar de Sinaï was Jethro het volk Israël tegemoet gekomen. Niet alleen hij, Jethro had zijn dochter bij zich, Zippora, de vrouw van Mozes. En uiteraard ook hun beide zonen, Gersom en Eliezer. Wat is dat een bijzondere ontmoeting geweest. Heerlijk voor Mozes om weer met zijn gezin verenigd te zijn. Maar ook het contact met zijn schoonvader, Jethro, die met zijn wijsheid Mozes een aantal goede adviezen kon geven. Uiteindelijk keerde Jethro weer terug naar zijn eigen land. Zippora liet hij uiteraard bij Mozes achter. Maar nu in nummerie 10 blijkt dat hij niet alleen Zippora heeft achtergelaten, maar ook zijn zoon Hobab. Hobab is met Israël meegereisd naar de Sinaï. Heeft dat jaar bij Israël doorgebracht. Heeft gezien en gehoord en gemerkt wat daar bij de Sinaï allemaal gebeurd is. Dat moet voor Hobab toch een heel bijzonder jaar zijn geweest. Maar nu is dat wonderlijke jaar voorbij. Israël zal verder trekken. Verder richting Kanaan. Midian ligt een andere kant op. Nu is daarom voor Hobab het moment gekomen om afscheid te nemen. Afscheid van Mozes, afscheid van Israël. Hobab gaat terug naar Midian. Mozes ziet dat ook. Hobab die zich klaarmaakt voor vertrek. Er komt een afscheid aan. Dat is voor Mozes het moment om op zijn zwager af te stappen. Hobab, ik zie dat ook jij je spullen gepakt hebt. Klaar om te vertrekken. Logisch. Iedereen vertrekt hier. Straks is er aan de voet van de Sinaï niks anders meer dan een lege plek. Maar, Hobab, waarom zouden onze wegen hier scheiden? Waarom kom je niet met ons mee? Hobab, ga met ons. Mooie woorden zijn dat. Een echo daarvan klinkt in Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. Ga met ons. Waarom, Mozes? Ja, uiteraard omdat het fijn is om een zwager bij je te hebben. Wanneer je nu afscheid neemt, dan zie je elkaar in dit leven waarschijnlijk nooit meer terug. Maar er is meer. Dit is het volk Israël. Dit is het volk waarmee de Heere een verbond heeft gesloten. Dat heeft de Heere niet gedaan met Egypte, ook niet met Syrië, ook niet met Midian, maar met Israël. Hier ontvangt de heidense Hobab de uitnodiging, kom ga met ons en doe als wij. Je mag dus bij Israël horen. Zo bekeken kun je deze uitnodiging dus ook toepassen op ons. Mensen uit de heidenvolk. Ook wij horen oorspronkelijk niet bij dat volk Israël. Onze voorouders stonden niet bij de Sinaï. Het was niet ons voorgeslacht dat daar de voorrechten van het verbond ontving. Maar de Heere heeft op de Pinksterdag de uitnodiging die hier aan Hobab klinkt, nog breder, nog krachtiger de wereld in laten gaan. Kom, ga met ons, heidenvolken, tot aan het einde der aarde. Kom en ga met Israël, met het volk van God. Wat een wonder om zo te mogen delen in de zegen die hier Hobab ten deel valt. Je mag mee met het volk Israël. Je mag delen in het verbond van de Heere met Israël. Je mag leven voor het aangezicht van de God van Israël. Beseffen wij het wonder daarvan, gemeente? Ja, het is waar. Voor elk mens is het een wonder dat de Heere met hem of haar van doen wil hebben. Van al die Israëlieten daar bij de Sinaï. Al zijn ze allemaal Israëliet, van al die mensen moeten we zeggen, ze hadden het niet verdiend om onder Gods leiding verder te mogen trekken. Het had trouwens ook maar heel weinig gescheeld, of dat was niet eens gebeurd. Na die zonde met dat gouden kalf had de Heere immers gezegd, ik ga dit volk vernietigen. En daarna, goed, het volk mag verder trekken, maar ik ga niet meer mee. Het is dat Mozes daar als voorbidder, als middelaar mag je wel zeggen, daartussen is gesprongen. En de Heere toen alsnog zijn genade betoonde. Anders was de reis naar Kanaan voor iedereen tot een einde gekomen. Dus ja, het is voor elk mens een wonder dat de Heere met hem of haar te maken wil hebben. Vanwege de zonde heeft geen enkel mens dat verdiend. Maar voor Hobab is dat wonder nog groter. Een heiden zoals hij. En dan toch mee mogen met dat volk van God. Zo is het ook voor ons. Niet eens bij het volk Israël horen. En toch mee mogen. Paulus geeft er woorden aan in Efeze 2. In Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. In Christus, ja, door hem is die muur afgebroken. Die muur waardoor de heidenen van het volk van God waren afgescheiden. Hier bij Hobab zien we een gaatje in die muur ontstaan. Hij mag mee met het volk van God. Laten wij het wonder daarvan nooit vergeten. De Heere laat ons als heidenen meetrekken met Israël. Nee, helaas, dan is het waar dat veel Joden zelf de Heere Jezus niet als de beloofde Messias zien. Verdrietig is dat. Je kunt bij Israël horen en toch in ongeloof verloren gaan. Hobab zal daar in zijn tijd ook het nodige van hebben gezien. Want zeg nou zelf, wat zou Hobab gedacht hebben toen hij al die Israëlieten rond het gouden kalf zag dansen? Intens verdrietig. En toch, dit is het volk van God, Israël, door God verkoren. Een voorrecht om bij dat volk te mogen horen. Een voorrecht om de God van dat volk te mogen kennen en te mogen dienen. Ja, onder de zegen van deze God met Israël mee te mogen reizen. Kom, ga met ons. Kom, ga met ons. Die vraag krijgt Hobab. En wat doet hij dan als hij deze vraag ontvangt? Dat zien we in het tweede punt van de preek. De weigering om mee te gaan. de weigering om mee te gaan. Wat een vraag krijgt Hobab. Ga met ons. Zou hij erdoor overrompeld zijn? Verrast door dit verzoek? Hoe dan ook, het is nogal een vraag. Om het maar zo te zeggen, dit is niet de vraag of Hobab nog eens een keer langskomt om een visite af te leggen. Als Hobab op deze vraag ingaat, kiest hij ervoor om te emigreren. Mozes zegt namelijk, ga met ons, want wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Het is de reis naar een nieuw vaderland. Een plek die God zijn volk beloofd heeft. Voor Hobab betekent dat emigratie. Als hij ja zegt, moet hij een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land. En moet hij dus alles achterlaten wat nu vertrouwd is. Midian, de plek die hij daar heeft, de mensen die hij daar kent. Om alleen maar eens zijn vader te noemen. Een jaar geleden heeft hij van zijn vader afscheid genomen. Jethro ging terug naar Midian. Nou, wat zeg je als zoon bij zo'n afscheid? Iets in de trant van goede reisvader, wel thuis. Ik hoop u later achterna te komen. Dan hopen we elkaar in Midian weer te zien. En breng aan iedereen daar mijn hartelijke groeten over. En dan gaat Jethro. Hobab heeft hem zien gaan. Verwachtend dat hij na niet al te lange tijd hem terug zou zien. En dan nu deze vraag van Mozes. Meegaan naar het beloofde land. Dat betekent vader Jethro nooit meer terugzien. Het afscheid is voorgoed. En daar komt alle andere familie in Midian dan nog eens een keer bij. En wat te denken van de plek die hij in de gemeenschap van Midian inneemt. De contacten die hij daar heeft. Het beroep dat hij daar uitoefent. In Midian weet hij hoe de dingen werken. Te midden van Israël is hij toch een vreemdeling. Alles is hier nieuw voor hem. En eerlijk gezegd, zo'n hele stabiele indruk maakt het volk Israël tijdens de woestijnreis toch ook niet. Nou, dat zijn dan misschien een paar negatieve kanten, maar Hobab, kijk ook eens naar de positieve kanten. Kijk eens naar de toekomst. Die is toch veelbelovend. Nou, veelbelovend. Israël is een arm slavenvolk. Midden in de woestijn, ze hebben niks. Ja, er is hen een land beloofd, maar dat land moet dan wel eerst nog veroverd worden. En voordat je er bent, moet je nog een lange tocht door de woestijn afleggen. Met alle ontberingen en alle gevaren van dien. Zo mooi ziet die toekomst er helemaal niet uit. Eerlijk is eerlijk, als je al deze dingen zo op een rijtje zet, dan is die vraag van Mozes helemaal zo aantrekkelijk niet meer. Het antwoord dat Hobab op die vraag van Mozes geeft, is dan ook niet verrassend. Mozes, mijn beste zwager, heel mooi dat je dit aan mij vraagt, maar ik denk dat ik het toch maar niet doe. Ik kies er toch voor om terug te gaan naar mijn eigen land. En naar mijn maagschap, naar mijn familie. Alles wat ik in Midian heb, dat kan ik toch niet zomaar achterlaten. Nee, Mozes, mooi dat je het vraagt, maar hier scheiden onze wegen. Wie kan het Hobab kwalijk nemen? Wie van ons kan zijn keuze niet begrijpen? Nog altijd is het een onaantrekkelijke keuze om met Gods volk verder te reizen. Kijk alleen maar naar het Israël van nu. Een verdeeld volk, een gehaat volk, zoveel antisemitisme in deze wereld, zoveel jodenhaat, niks om jaloers op te worden. En de kerk uit de heidenen? Dat plaatje ziet er niet zoveel beter uit. Zoveel haat tegen de Heere in deze wereld en ook haat tegen mensen die de Heere willen dienen. en zoveel verdeeldheid, zonde, lauwheid als dat je in de kerk tegenkomt. Nee, waarom zou je daar nou bij willen horen? En de gang die de kerk door deze wereld maakt, wat een zware gang is dat. Het lijkt wel één grote woestijnreis. Israël trekt hier in nummer 10, het staat in vers 12, uit de woestijn Sinaï naar de woestijn Paran. De bekende Bijbelverklaarder Matthew Henry die merkt bij dit vers op, zo gaat het nou altijd met Gods volk in deze wereld. Die trekken van de ene woestijn naar de volgende woestijn. Inderdaad. Wie zou op zo'n woestijntocht nu mee willen reizen? En dan is daar ook nog het Midian dat je achter moet laten. Hobab zegt dat. Ik ga naar mijn land en naar mijn maagschap. Ja, die keuzes staan tegenover elkaar. Of je trekt mee met het volk van God, of je gaat terug naar je land en naar je maagschap. Voor die keuze komen ook wij te staan. Met die oproep van Mozes, kom, ga met ons. Want de Heere volgen, naar de plaats die Hij wijst, dat gaat ook voor ons zo makkelijk schuren met dat wat Hobab mijn maagschap noemt. Het echte dienen van de Heer wordt lang niet altijd begrepen door je familie, door je vrienden. Natuurlijk naar de kerk gaan, een beetje religieus zijn, dat zal allemaal wel loslopen. Maar echt de Heere op de eerste plaats zetten in je leven. Echt deel worden van dat volk van God. Echt heel je leven richten op dat hemelse land, die hemelse toekomst die God aan zijn volk heeft beloofd. En niet op het hier en nu. Dat zorgt voor vreemde reacties. Voor onbegrip. Doe je daar ook al niet meer aan mee? Moet je hier ook weer zo nodig je eigen keuzes maken? Waarom wil jij toch altijd anders zijn? Doe toch niet zo vroom, niet zo overdreven. Je kunt het zomaar te horen krijgen van je familieleden, van je vriend, van je klasgenoot. Prima als je naar de kerk gaat, maar het moet niet te vroom worden. En je moet vooral wel net zo blijven doen als iedereen. Om zo een stukje afstand te voelen ten opzichte van je maagschap. Omdat je de Heere wilt dienen. Pijnlijk is dat. Daar heeft toch niemand zin in. En dan dat stukje afstand van je land. Nee, wij hoeven niet, net zoals Hobab, letterlijk te emigreren. Maar als je gehoor geeft aan die roepstem van Mozes, ga met ons, die roepstem om mee te reizen met dat volk van God, dan zit daar ook voor ons toch echt dat stukje verlaten in. Het verlaten, het loskomen van de grond waarop je leeft. Je aardse vaderland wordt ingewisseld voor een hemels vaderland. En dat ga je merken. Je leeft dan niet meer voor het hier en nu. Je kunt dus ook niet meer opgaan in het hier en nu. Al dat aardse moet een stukje van haar glans verliezen. Je zoekt de vervulling van je leven niet langer in de leuke dingen om je heen. En dat vraagt ook echt om keuzes. Bewust een stukje afstand nemen van dingen die anders al je tijd en al je energie in beslag mochten nemen. Want je tijd en je energie moet nu ergens anders op worden gericht. Op de Heere en op zijn dienst. Bewust afstand nemen van vermaak en ontspanning. Waar je bijbels gezien het etiket ijdelheid op moet plakken. Want met ijdele dingen wil je niet langer heel je leven vullen. Die social media waar je anders in op kon gaan. Dat lege en platte geklets met je vrienden waar je anders zo van genieten kon. Het gaat je meer en meer tegenstaan. Zo word je langzamerhand een vreemdeling, een reiziger. Hier beneden slechts een voorbijganger. Want mijn reisdoel is een ander vaderland. Dat land waar het volk van God haar oog op heeft leren richten. Voor die keuze staat hoop op. Voor die keuze staat u. Sta jij. Sta ik. Hobab zegt: nee, Mozes. Dat ga ik niet doen. En geef hem eens ongelijk. Teruggaan naar Midian is veel aantrekkelijk. Misschien zeg jij vanmorgen ook wel: nee. Nee, dat ga ik niet doen. Eigenlijk kan ik dat best begrijpen. Want om op deze keuze ja te zeggen, dat is nogal wat. Dat is zo ingrijpend. Dat kost zoveel. Dat doe je niet uit jezelf. Terug naar Midian, of voor jou en mij, gewoon opgaan in het hier en nu. Dat is veel aantrekkelijker. En toch. Toch is dat zo'n arme keuze. Zo'n ellendige keuze. Want teruggaan naar Midian, dan mis je alles. Ja, echt alles. Daar gaat Mozes zijn zwager nu op wijzen. En daarmee komen we bij het derde punt van de preek. De zegen van het meegaan. De zegen van het meegaan. Mozes heeft zijn vraag gesteld. Maar Hobab zegt: nee. Nee, ik ga terug naar Midian. Nou, daarmee is het klaar. Hobab heeft dat bijzondere voorrecht gekregen. Hij mocht meetrekken met het volk van God. Maar Hobab maakt een andere keus. Spijtig, maar dat zei dan maar zo. Nee. Nee, voor Mozes zei dat niet zo. Mozes gaat niet met de weigering van Hobab akkoord. Mozes stelt de vraag nog een keer. Nu met nog meer overtuigingskracht. De eerste keer dat hij die vraag stelde, had hij al een aantal argumenten gebruikt. Die argumenten legt hij nu opnieuw voor Hobab neer. En nog een paar nieuwe argumenten daarbij. Als Hobab één keer nee zegt, dan vraagt Mozes het gewoon een tweede keer. Wat zie je daar in het werk van God zelf terug? De Heere God, hoe vaak heeft Hij u al tot bekering geroepen? Hoe vaak heeft Hij tegen jou al gezegd: kom toch tot mij. Met al je zonden, met al je gebreken. Houd je niet langer vast aan dit aardse bestaan, maar richt je op het hemelse. Hoe vaak heeft de Heere dat tegen jou al gezegd? Hoe vaak heb jij daarop al nee gezegd? Nee, door toch weer voor de wereld te kiezen. Maar kijk nu eens hier bij Hobab. De Heere vraagt het gewoon opnieuw. Zo roept Hij jou. U. Telkens en telkens opnieuw tot bekering. O, kom toch tot mij. Opnieuw legt Mozes die vraag aan Hobab voor: verlaat ons niet. Waarom dan niet, Mozes? Omdat Hobab zo nuttig kan zijn voor Israël. Hobab is namelijk gewend aan het leven in de woestijn. Hij kan daarom voor het volk Israël tot ogen zijn, zo staat er. Hobab weet wat de beste plekken zijn om een kamp op te slaan. Hij kent de weg. Daar kan Israël nog veel voordeel van hebben. Dat klinkt heel logisch. Maar daar moeten we toch een kanttekening bij plaatsen. Want we hebben in ditzelfde Bijbelgedeelte gelezen hoe dat precies gaat als Israël verder trekt. Als het volk verder trekt, dan gaat de ark vooruit. En de wolkolom wijst de weg. Daar komt geen Hobab aan te pas. Waarom zou Israël Hobab nodig hebben? Ze hebben de Heere toch? Ja, precies. Het volk kan het ook prima zonder Hobab stellen. Maar Mozes zegt hier tegen zijn zwager: te midden van ons volk mag jij je eigen plek innemen. Een nuttige plek. Nee, de Heere heeft niemand nodig. Maar de Heere wil iedereen gebruiken. Ook Hobab. Als een boodschap voor deze man. Hobab, je plek is dus hier. In ons midden. En dan gaat de schatkist van argumenten pas echt open. Wij zullen u wel doen, zegt Mozes. Oh, een soort betaling voor Hobab als dank voor het werk dat hij voor het volk doet? Nee, want dit had Mozes bij de eerste keer dat hij de vraag stelde ook al gezegd. Wij zullen u wel doen is geen betaling voor bewezen diensten. Maar het is eigen. Aan het horen bij het volk van God. Dat je mag delen in de onderlinge liefde van dat volk van God. Dat je mag delen in die gemeenschap van het volk van God. Als iemand reiziger is geworden naar dat hemelse Kanaan, dan zal hij ook het goede zoeken voor andere reizigers naar Kanaan. Daar zal Hobab iets van merken. Als hij met het volk Israël mee zal reizen. Heeft Israël hem dan zoveel te bieden? Nee, Israël zelf niet zozeer. Maar hoe zegt Mozes dat precies? Als het goede geschieden zal, waarmee de Heere bij ons wel doen zal, dat wij u ook wel doen zullen. Mozes zelf heeft Hobab niks te bieden. En het volk Israël ook niet. Maar de Heer, hij heeft aan Israël het goede beloofd. En als het moment aanbreekt dat de Heere dat goede schenkt, dan zal ook Hobab daarin mogen delen. Het goede van het land Kanaan. Als Hobab meereist, zal ook hij een stukje van dat beloofde land ontvangen. Het goede van Gods genade en trouw die hij telkens aan het volk bewijst. Als Hobab meereist, zal ook hij een stukje van die goddelijke genade en trouw mogen ontvangen. Het goede, ja, van die rijke belofte die over dit volk ligt. Dat uit haar midden de Messias geboren zal worden. De Messias die redding brengt. Verlossing van zonde en schuld. Verzoening met God. Als Hobab meereist, dan zal ook hij bij die belofte van de Messias mogen leven. Als de Heere het goede schenkt, Hobab. Zo zegt Mozes tegen zijn zwager. Dan zult u in dat goede mogen delen. Ga met ons. Dat zegt Mozes. Tegen Hobab. Maar ook tegen ons vanmorgen. Reis toch mee. Met dat volk van God. Naar een vaderland dat zoveel heerlijker is dan Midia. Nee, al die bezwaren van net zijn nog steeds van toepassing. De reis van Gods volk door dit aardse bestaan is een woestijnreis. Een reis met moeite en pijn. Een reis die zomaar afstand kan brengen tot je eigen maagschap familie en vrienden die het niet mee kunnen maken. Een reis die afstand schept tegenover de wereld waarop je leeft. Je wordt een vreemdeling hier beneden. En toch, doe het. Oh, doe het. Ga met ons. Want op deze reis mag je delen in het goede dat de Heere zijn volk wil schenken. Het goede van zijn genade en zijn trouw. Het goede van de verlossing in de beloofde Messias. De zaligheid van de gekruisigde Christus. Het goede waarmee de Heere zijn reizende volk wil zegenen. Dat goede zal ook uw deel zijn. Het jouwe. En Midian dan? Midian is niet het beloofde land. Daar is geen toekomst. Als Hobab die weg kiest, dan snijdt hij zichzelf en zijn nageslacht af van het volk van God. Van de tabernakeldienst. Van de belofte van de Messias. Dat is een toekomst die duister is. Zonder uitzicht, zonder hoop. Ga met ons, zegt Mozes. Tegen Hobab, tegen u. Dat is geen vrijblijvend voorstel. Zo van, dat kun je doen, maar je kunt het ook net zo goed niet doen. Nee, niet voor niets dringt Mozes zo aan. Je moet met ons mee, Hobab. Want alleen te midden van dit volk is zegen te verwachten. Redding van de verlorenheid, het leven. Dat is ook wat voor jou op het spel staat. Het leven of de dood. De zaligheid van het hemels Kanaan. Of de verlorenheid van de hel. Wat doet Hobab? Als Mozes hem voor de tweede keer. En dan zo indringend aanspoort. Het antwoord van Hobab staat er niet. Er staat geen enkele reactie meer. Helemaal niet. Je zou zomaar gaan speculeren. Hij zal het toch wel gedaan hebben. Hij heeft toch dat hele jaar bij de Sinaï meegemaakt. Hij heeft daar toch zelf de stem van de Heere gehoord. Hij heeft toch zelf gemerkt dat de Heere goed en trouw en genadig is. Hij zal toch wel meegegaan zijn. Of nee, hij had natuurlijk al nee gezegd. En als er nu niet staat dat hij het na die tweede aansporing alsnog wel gedaan heeft, dan zal hij het wel bij zijn weigering gehouden hebben. Hij zal wel niet meegegaan zijn. Je zou zomaar gaan speculeren. Maar speculeren is hier niet nodig. Bladen maar een eindje verder in je Bijbel. Richteren 1 vers 16. Daar lees je het antwoord. De kinderen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, togen ook uit de palmstad op. Met de kinderen van Juda, naar de woestijn van Juda die tegen het zuiden van Harad is. En zij gingen heen en woonden met het volk. En in Richteren 4 komen we zelfs letterlijk de naam Hobab tegen. De kinderen van de schoonvader van Mozes, zo lezen we hier in Richteren 1, woonden met het volk. Hobab heeft ja gezegd. Oh nee, dat zal hem niet makkelijk zijn gevallen. Want na nummer 10 komt nog de geschiedenis met die 12 verspieders. Het duurt nog bijna 40 jaar voordat het volk het beloofde land kan binnentrekken. De woestijnreis van Gods volk duurt nog heel wat langer dan hier gedacht. Maar Hobab is niet op zijn woord teruggekomen. Hij heeft de roepstem om zijn plek te midden van dat volk in te nemen. Gelovig gehoorzaamd. En dus vinden we zijn nageslacht tussen de stammen van Israël in het beloofde land. Ga met ons, zegt Mozes. hoort u hoe die nodiging voor u klinkt? Die nodiging om op reis te gaan met dat volk van God. De nodiging voor een heiden als Hobab. De nodiging voor een heiden zoals u en zoals ik. Door de vernieuwende kracht van Gods geest mag je deel worden van dat volk van God. En leren je voetstappen te richten naar dat hemels Kanaan. O, blijf toch niet achter. Midian kan je het leven niet brengen. Maar te midden van dit volk schenkt de Heere het goede. Al het goede. Aan dit volk schenkt hij Christus. Aan dit volk schenkt hij de toekomst met Christus. Dat hemelse Kanaan, waar Filistijnen, Tyriërs en Moren en ook Midianieten, die de God van Israël leerden dienen en de Messias van Israël leerden kennen, geteld worden onder de kinderen van God. Amen.